En het thema voor de preek van deze middag is de vrucht van Pasen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, een vriendin van mijn dochter, werkt bij een Glimmer-tijdschrift. En ze vertelde dat de halve redactie geen idee heeft wat christenen met Goede Vrijdag en Pasen vieren. En ze schreef er in de online versie van het tijdschrift een heel artikel over. En het valt me elke keer weer op als dan mensen de vraag wordt gesteld, wat betekent nou Goede Vrijdag, wat betekent Pasen, hoeveel verschillende antwoorden er gegeven kunnen worden. En hoe lastig mensen het soms ook vinden om antwoord te geven op de vraag naar de betekenis van het lijden. Viel me deze keer ook weer op bij de uitvoering van de Passion, dat je zoveel antwoorden krijgt en soms denk je van ja, maar dat, wat is dan nou echt de kern dat het soms ook zo verwarrend is? En in de media is die verwarring nog groter, want als een redacteur van de Volkskrant die een artikel schreef over de betekenis van Pasen en toen uitgebreid inging op Goede Vrijdag en op de staties en op het lijden van de Heer Jezus, dat je bij jezelf dacht van, maar ja, blijkbaar heeft deze man het ook nog niet begrepen. Er waren hele reacties op de sociale media over. Als het gaat om het lijden van de Heer Jezus, als het gaat om Goede Vrijdag, dan, nou ja, dan weten de meeste mensen nog wel dat dat betekent dat Jezus gestorven is aan een kruis. Maar om nou precies te zeggen wat daar dan de betekenis van is en waarom dat zo belangrijk is dat over de hele wereld christenen Goede Vrijdag en Pasen vieren, dan blijkt dat soms heel lastig te zijn om onder woorden te brengen. Soms heb je dat ook op scholen. Als de christelijke identiteit niet zo heel helder is, dan wordt het paasfeest wel gevierd. Maar ja, soms is dat ook lastig. U heeft dat wel gelezen. Als er veel moslimkinderen op een school zitten, er worden bepaalde symbolen en rituelen wat afgezwakt. Maar dan stelt de leraar een vraag aan de kinderen. Wat vieren we nou met Pasen? Waar heeft Pasen mee te maken? En dan krijg je antwoorden als, ja, Pasen dat heeft met eieren te maken, met nieuw leven, met de lente. En soms merk je ook onder christenen dat ze verlegenheid hebben om nou precies te vertellen wat er gebeurd is. Nou ja, kerst gaat nog wel. Met kerst vieren we de geboorte van de redder van de wereld. Maar wat vieren we eigenlijk met paas? Of Pinksteren? Dat is eigenlijk helemaal uit beeld. Terwijl bijbels gezien er natuurlijk wel een climax is. Kerst, dat is Immanuel, God met ons. Pasen, God voor ons. En Pinksteren, God in ons. Vanmiddag stellen we met elkaar de vraag naar de betekenis van Pasen. En ik hoop dat het antwoord van de catechismus ons helpt als u straks weer naar huis gaat en u zegt, nou, wat vieren we met Pasen? Wat betekent dat voor mijn leven? Dat u op zijn minst drie dingen kunt noemen. Want die catechismus is wel heel erg concreet. Wat is de betekenis van, voor ons, van de opstanding van de Heer Jezus? En ik dacht, het is goed om deze middagdienst, we hebben in deze week al zoveel gehoord, om eens even concreet bij die praktische vraag stil te staan. En als je dat antwoord van de catechismus even zo bekijkt, dan is het eigenlijk heel erg opvallend dat het leerboek geen enkele aandacht geeft aan het feit van de opstanding, aan de heilsfeiten. Er wordt helemaal niets gezegd over het lege graf, over de engelen, over de verschijningen van de Heer Jezus aan de vrouwen en aan de mensen. Niets van het alles, het gaat helemaal niet over de feiten die er gebeurd zijn. Terwijl daar natuurlijk wel heel wat vragen liggen. Het lijkt alsof die catechismus gewoon al die dingen veronderstelt en als het ware gewoon midden in het verhaal binnenkomt. Maar zoals dat vanmorgen natuurlijk ook in de Sint-Jan wel aan de orde was, is Pasen natuurlijk niet echt voorstelbaar. We hebben allemaal nog nooit meegemaakt dat iemand teruggekeerd is uit de dood. Iemand zei, de dood geeft je nooit een herkansing. En het leerboek van de kerk kiest ervoor om al deze vragen die er zijn over de voorstelbaarheid, argumenten, geen aandacht te geven. Dat had natuurlijk best gekund. Want al in het begin van de christelijke jaartelling leefde die vraag in de vroege kerk. Neem de apostel Paulus. In de gemeente van Korinthe, 1 Korinthe 15, gaat hij uitgebreid in op allerlei bezwaren die er leefden over de opstanding. Er waren zelfs mensen die de opstanding van Christus ontkenden. En Paulus voelt zich geroepen om daarop in te gaan en dat is in de geschiedenis van de kerk steeds gebleven. Maar de catechismus doet dat verder niet en nou ja, soms kan dat natuurlijk ook wel eens goed zijn. Om niet altijd bij de vraag en de twijfel stil te staan, maar gewoon even op een rijtje te zetten wat dan wel de betekenis van de opstanding is. En er is nog één ding wat me ook opviel bij het antwoord van dit leerboek, is dat de catechisme geen enkele aandacht geeft aan wat de betekenis van de opstanding is voor de Heer Jezus zelf. Geen enkel woord over wat het voor onze heiland betekend moest hebben om door de dood heen op te staan. Want dat moet voor hem zelf natuurlijk ook geweldig geweest zijn. He, dat op de vroege paasmorgen als hij opstond, weer tot leven werd gewekt, dat het voor hem ook een eerherstel door zijn vader betekende. Dat met de opwekking van zijn zoon uit de dood ook de vader liet zien, deze is mijn geliefde zoon. Hij heeft mijn wil gedaan tot het einde toe. Hij is de man naar mijn hart. En de apostel Paulus schrijft daar zo indrukwekkend over, dat bekende hoofdstuk uit Filippenzen 2. Dat hij aan God gelijk was, maar dat hij de gestalte van een mens, van een slaaf, heeft aangenomen, de trappen van vernedering, gehoorzaam geworden tot aan het kruis, tot aan de dood van het kruis. En daarom heeft God hem ook opgewekt en de hoogste naam boven alle naam gegeven. Elke positie over alles wat in deze wereld leeft. En het zal wel bijzonder geweest zijn voor de Heer Jezus zelf, dat eerherstel van zijn vader en wat te denken van zijn terugkeer naar de hemel. Staan we over een poosje bij hemelvaart bij stil. Maar dat de hemeldeuren open ging en dat de Heer Jezus binnenkwam als overwinnaar. Dat hij het offer had gebracht, gehoorzaam aan zijn vader. En dat de engelen hem eerden. En dat de vader opstond van zijn troon om zijn zoon te verwelkomen. Wat moet dat voor de Heer Jezus bijzonder zijn geweest. Om op de vroege paasmorgen op te staan. Het is wel goed om daar ook eens over na te denken, wat het voor onze heiland zelf betekent. Maar goed, we gaan nu even verder. We gaan naar het antwoord van de catechismus. En ik wil bij alle drie even eigenlijk kort stilstaan. Ze komen zo op uit Romeinen 6. Het eerste wat de catechismus noemt, wat is nou de betekenis van de opstanding van Christus? En dan is het antwoord dat hij door zijn opstanding ons in de gerechtigheid laat delen die hij voor ons heeft verworven. Nou, dat klinkt tamelijk abstract. Als je dat zo hoort, dan word je daar niet bepaald warm van, denk ik. Ons in de gerechtigheid laten delen die hij voor ons heeft verworven. Je moet ook wel een beetje goed luisteren. Dat is echt bijbeltaal, theologische taal van apostel Paulus. En wat helpt om misschien het woordje gerechtigheid wat te ontleden, daar zit het woordje recht in. Dat Jezus ons laat delen in de gerechtigheid wil zeggen dat door zijn opstanding, door zijn heilswerk en zijn opstanding, hij ons in de rechte verhouding met God brengt. Dat is delen in de gerechtigheid. Hij maakt het goed tussen God en ons. Dat wordt al wat persoonlijker, of niet? Herstel van de relatie. Door de opstanding van de Heer Jezus is het mogelijk geworden dat onze relatie met God hersteld wordt. En wat betekent dat? Twee dingen wil ik noemen als uitwerking van dat abstracte woord gerechtigheid. Paulus schrijft in het hoofdstuk eerder in Romeinen 5 dit. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof, wij die door de verbondenheid met de Heer Jezus gerechtvaardigd zijn, in de rechte verhouding met God gebracht, hebben vrede met God gekregen. Dat is wel even om iets om vast te houden. Dat dankzij de opstanding van de Heer Jezus wij vrede met God gekregen hebben. Er is wapenstilstand gekomen, de strijd die er was is voorbij. Vrede met God. Dat het goed zit tussen de Heere God, dat we niet meer in toestand van oorlog met hem leven, maar dat er vrede is. Dat is bijzonder. En je ziet dat ook al in alle beschrijvingen van de opstanding. En ook al daarvoor, vooral in het Johannesevangelie. Wat zijn de woorden die de Jezus steeds tegen mensen spreekt als hij ze ontmoet? Als hij als de levende en opgestaande Heer in hun midden is, dan zegt hij: vrede zij u. De Heer Jezus deelt die vrede uit. Overal waar hij komt, in groepjes, in verbanden, overal waar hij mensen ontmoet, deelt hij vrede uit. Dat is de vrucht van de opstanding. Dankzij zijn heilswerk kan hij nu vrede uitdelen. Brengt hij mensen in de rechte verhouding met God. Vrede met God. Dat betekent dat het oordeel gedragen is. Dat de zonde verzoend is. Dat je niet bang meer hoeft te zijn voor God, dat hij je zal afwijzen, omdat Heer Jezus heel je bestaan voor zijn rekening heeft genomen. Nou, dat moet je eens laten indalen in je hart. Vrede met God. En het tweede, wat er eigenlijk uit voortvloeit, als die relatie met de Heere God hersteld wordt, heb je niet alleen vrede, maar mag je jezelf ook gaan zien zoals je bent. Je krijgt een nieuwe identiteit. Je mag jezelf zien als Gods geliefde kind. Dankzij Jezus' opstanding krijgen wij een nieuwe identiteit. Het bevestigt ons in het kindschap. Want, zegt Paulus, dankzij de opstanding van de Heer Jezus mogen wij God onze Vader noemen. De Geest die in ons is, die roept: Abba, Vader. Dus God is geen afstandelijke God. We mogen aanroepen als onze Vader in de hemel. Het trof mij vanmorgen ook zo. Ik was met een klein clubje in de GGZ Rivierduinen om Pasen te vieren. En toen lazen woorden uit het Johannesevangelie, de ontmoeting van Jezus met Maria. En dan zegt de Heer Jezus: ik ga terug, ik vaar op naar God, naar mijn God die ook jullie God is. Ik ga terug naar mijn Vader die ook jullie Vader is. Je zou kunnen zeggen, dat is nou de vrucht van de opstanding. Dat God je hemelse Vader weer opnieuw wordt. Dat je vrede krijgt met hem, doordat je met zijn Zoon verbonden bent. Dus die abstracte taal, de gerechtigheid delen, is dus dit. Dat je vrede krijgt met God, dat je jezelf mag zien als een geliefd kind van de Vader. Dan heb je allemaal niet aan jezelf te danken, hoe zou het kunnen, maar aan wat de Heer Jezus heeft gedaan. Het is door die opstanding bevestigd. En dan mag je gaan geloven. Vrede met God en kind van je hemelse Abba. Is dat niet geweldig? Het tweede. Ik noem het derde van het antwoord als eerste. Door de opstanding van Christus ontvangen wij een onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Ook dat weer komt bij de apostel Paulus vandaan uit de schriften. Dankzij de opstanding van de Heer Jezus krijgen wij, als we met hem verbonden zijn door het geloof, een bewijs. Het feit dat hij uit het graf is gekomen maakt het zeker dat wij ook eenmaal zullen opstaan in heerlijkheid. Als de Heer Jezus binnenkort komt, dan zullen we hem mogen ontmoeten. Maar als wij sterven, dan gestorven zijn, dan zullen we uit het graf opstaan. En zo komt achter de Heer Jezus een grote schade van mensen van alle talen, culturen en volken die hem lief hebben gekregen en die in de heerlijkheid zullen delen. Zijn opstanding is een onderpand, een bewijs dat wij ook straks in die heerlijkheid zullen delen met een verheerlijk lichaam. Met een lichaam dat helemaal volmaakt is, stel je voor. Een lichaam zonder handicaps. Geen lichamelijke beperkingen. Geen leermoeilijkheden. Geen tumoren. Geen ellende, geen zonde. Geen onvolkomenheid. Het zal helemaal gaaf zijn. En dat Jezus opgestaan is uit het graf, is daar het bewijs van dat wij dat ook zullen gaan ontvangen. Hoe moeilijk ons leven ook geweest is, welke beperkingen we ook in het aardse leven hebben. Het zal allemaal van ons afvallen. Mogen wij voor altijd in de nabijheid van de Heere zijn. Opstanding van Jezus is een onderpand. Dat we straks ook in de heerlijkheid zullen delen. Wat zal dat bijzonder zijn? Heb je er wel eens over nagedacht als je nu met de Jezus leeft. Dat je straks in de heerlijkheid bij Hem mag zijn. Wat zal het zijn als je de Heer Jezus onder ogen komt, de levende Heer? Wat zullen we tegen Hem zeggen om Hem te bedanken? Dat Hij door dat lijden heen van Goede Vrijdag, door Pasen heen, dat Hij die weg van de hemel naar de aarde, van de stal naar het kruis, van het kruis naar het graf en van het graf weer opgestaan, dat Hij die hele lange weg wilde gaan om ons in die heerlijkheid te laten delen. Wat zullen we straks tegen Hem zeggen? Ik weet niet of ik woorden heb om daar iets van uit te drukken. Misschien kunnen we alleen maar daarover zingen. En Hem daarvoor eren. Maar zo zeker dus, als het graf leeg was en Jezus opstond, zo zeker mogen wij, als wij door het geloof met de Jezus verbonden zijn, zo zeker zullen we straks ook delen in zijn heerlijkheid. En dan het derde. Want nu zou je kunnen denken dat het geloof alleen maar iets te maken heeft met straks. Dat het geloof alleen maar iets voor straks om in de heerlijkheid bij de Jezus te zijn. Maar wat betekent dan nu al? Zo morgen? Nog niet, maar overmorgen weer aan het werk gaan. Nou, de catechismus noemt nog een derde punt. Noemt de catechismus als tweede. Zegt er eens één zinnetje maar. Door de opstanding van Jezus worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Wij. En als wij onszelf nou deze middag even bij die schade rekenen die in de Heer Jezus geloven. Hè, als we dat nou even op onszelf betrekken. Is dat dus een Bijbelse hoop. Dat dankzij de opstanding van de Heer Jezus, dat we door zijn kracht ook gaan opstaan. Ook opgewekt worden. Dat ons leven wordt vernieuwd door zijn kracht. He, die opstandingskracht die er was, die Heer Jezus als het ware deed opstaan uit de dood. Diezelfde opstandingskracht gaat in ons leven werken. De opstandingskracht komt ons leven binnen. En gaat ons van binnenuit vernieuwen. Nou, die opstandingskracht, de catechismus noemt dat niet verder. Maar dat gaat natuurlijk over de Heilige Geest. Die in de Heer Jezus was en die ook in de gelovigen komt. En ik vond het zo mooi wat de apostel Paulus, ik zal u die tekst nog even lezen. Ja, over die opstandingskracht van de Heer Jezus. Dan schrijft de apostel Paulus in Efeze 3 vers 20... Hem nu die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. Hem zij de heerlijkheid, maar hij voegt daarvoor nog aan toe, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid. Dus God kan oneindig veel meer doen dan wij beseffen, dan wij kunnen in ons gebed aan Hem kunnen vragen. Overeenkomstig de kracht die nu al in ons werkt. En dat is het wonder. Als je tot geloof komt in de Heer Jezus, dan komt zijn Heilige Geest, zijn opstandingskracht, zeggen we vandaag, je leven binnen. En wat gaat hij doen? De Heilige Geest gaat aan je trekken. Hij trekt je weg bij wat niet goed is. Hij trekt je dieper het woord in. Hij trekt je dichter naar de Heer Jezus toe. Hij maakt je gevoelig voor de wil van de Vader. Hij maakt je meer bewust van je zonde en je begeerte. Hij maakt dat je meer gevoelig wordt voor wat goed is, wat de Heere wil. Door die opstandingskracht worden ook wij opgewekt tot een nieuw leven. De Heilige Geest gaat met ons bezig. Net als die meester op school. Hij had een speciaal hart voor kinderen die moeite hadden met de leerstof. En als de anderen aan de opdracht bezig waren, nam hij ze even apart. Gaf hij ze even extra aandacht. Kinderen met leerproblemen, hij nam ze apart, stak extra tijd in ze, geduldig om ze te leren, zodat iedereen mee kon komen. Nou, dat doet de Heilige Geest, maatwerk. Zo komt hij ons leven binnen. En als we het niet snappen, zegt hij het nog een keer, neemt hij ons bij de hand. En helpt hij ons te ontdekken hoe dat nieuwe leven eruit ziet. En wat het allemaal betekent. Want dat heeft wel veel consequenties. Als die opstandingskracht in je leven komt en dat nieuwe leven steeds meer zichtbaar gaat worden. Je gaat erdoor veranderen. Je begeertes worden ander. Hoe je met je tijd omgaat, met je talenten. Hoe je op andere mensen reageert. Verlangen naar om met het woord van God bezig te zijn. Je krijgt een oriëntatie die steeds meer tegen Jezus is gericht. Je verlangens worden gezuiverd. Daarom is die opstanding van de Heer Jezus zo belangrijk. Door zijn opstanding worden wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Het staat niet dat je dat zelf allemaal moet gaan doen, maar het is die kracht die in je werkt. De Heilige Geest, die door de opstanding van de Heer Jezus beschikbaar is gekomen. Pasen en Pinksteren moet je heel dicht bij elkaar houden. En weet u waarom dit belangrijk is? Dit derde antwoord van de catechismus. Wat zo, ja, de boodschap van de schriftzaam. Weet u waarom dat zo belangrijk is? Omdat er bij heel veel mensen altijd weer de neiging is om alleen bij Goede Vrijdag te blijven stilstaan. En bij het kruis. En hun leven draait om zonde en vergeving. Om alles wat er mis is gegaan in het verleden. En je kijkt weer terug naar je verleden en je vraagt weer vergeving. En dus elke keer draai je in datzelfde cirkeltje. En Satan kan ons heel druk bezighouden met het verleden. Met de zonde die je hebt begaan in je jeugd, de dingen die je hebt verkeerd gedaan. En steeds maar weer vraag je de vergeving voor. En zo ben je bezig. Maar als je iets aan de Heere hebt beleden, als Hij het ook echt vergeven heeft, dan is het weg. Dan staat de teller weer op nul. De duivel die wil dat steeds maar weer oprakelen. Maar de Heer Jezus heeft op Goede Vrijdag afgerekend met de zonde. En als je het hem hebt beleden, dan is het weg, dan is het vergeven. En daarom is Paas ook zo belangrijk, dat je daar dan ook uit mag gaan leven. Als een vergeven mens. Op grond van de opstanding van Christus. Weet u, ik ga een voorbeeld noemen om het nog iets helder te maken. Vroeger, nou ja, ik heb het voorbeeld van de wekflessen. Maar ik weet niet of de jongens en meisjes die vanmiddag in de kerk zijn dat weten. Maar denk maar even aan het voorbeeld dat je vader of je moeder een volkstuin heeft. Of groente heeft gekocht en vader of moeder houden van jam maken. Nou, je weet als je jam maakt dat die potjes voor die je dan koopt of die je nog bewaard hebt, die moeten heel erg schoon zijn, moeten helemaal uitgekookt worden, anders kunnen ze gaan schimmelen. En zo was het vroeger ook met wekflessen. He, daar werden groenten in bewaard en dan kon je dat wat langer bewaren. En die wekflessen moesten gesteriliseerd worden, helemaal uitgekookt, zodat ze goed schoon zouden zijn. En op een dag komt een man thuis uit zijn werk en ziet zijn vrouw in de keuken de wekflessen aan het uitkoken. En die vraagt, wat ben je eigenlijk aan het doen? En zij antwoordt, oh, ik ben deze potten aan het schoonmaken. Waarom doe je dat? Vraagt hij. Nou, ik houd ervan dat de potten schoon zijn. En als hij dan vervolgens vraagt, wat ga je daarna mee doen? Nou, als ze schoon zijn, zet ik ze allemaal op het aanrecht. Nou, je voelt wel aan, dat klinkt natuurlijk een beetje onzinnig. Wie zet er nu zomaar een verzameling schone potten op het aanrecht? Zomaar? Nee. Die potten worden schoongemaakt omdat je er iets in wil doen. Omdat je de groente in wilt bewaren, omdat je de jam in wilt kunnen bewaren. En dat is precies wat er met het evangelie gebeurt. We hebben beide dingen nodig. Het sterilisatieproces en het vulproces. We hebben het sterilisatieproces van de Heere God, het kruis, nodig. Maar we mogen dat nooit loskoppelen van het vulproces. Van Christus die door zijn opstanding ons leven binnenkomt. Want dan zouden we maar spreken over een half evangelie. De potten worden gesteriliseerd om ze te kunnen gebruiken. De Heere God ontfermt zich in zijn genade over ons en vergeeft de zonden die we aan hem beleiden, juist om ons te kunnen inschakelen. Juist om hem beter nog te kunnen dienen. Om meer hem toegewijd te zijn. Om zuivere getuigen te zijn van hem in deze wereld. Zowel het kruis als de opstanding, ze horen helemaal bij elkaar. Zowel de sterilisatie, het schoonmaken, als ook het vullen. En dat is wat Paulus heeft ontdekt. Toen hij vastgelopen was en zijn zonde aan de Heere God belijdde, toen heeft de Heere zich over hem ontfermd. Toen is de Heere Jezus zijn leven binnengekomen. En dat was een heel proces, dus heel veel dingen moeten afleren en nieuwe dingen moeten leren. Maar daarom zegt hij in Galaten 2, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En zo zegt dat oude leerboek. Door die opstanding van de Heere Jezus komt hij in ons wonen. Komt hij in ons wonen. Dat is de boodschap van het kruis en van de opstanding. Dat nieuwe leven waarover de catechisme spreekt. Waarover Paulus in de Romeinenbrief schrijft. In de Galaterbrief is niets anders dan dat door het geloof de Heer Jezus je leven binnenkomt. Dat nieuwe leven. Zodat je kunt zeggen niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. En dat kan, want hij is niet dood. Maar hij leeft. Ja, zeg je, wat betekent dat dan concreet? Nou, nog even dit en dan sluit ik mee af. Romeinen 6, apostel Paulus is wel praktisch. Hij zegt, als je nu met de Heer Jezus verbonden bent door het geloof, dan ben je met hem gestorven, je oude mens is begraven, maar je bent ook met hem opgestaan. En dat betekent dat je leven, je gaven, talenten, je hand, je hoofd, je benen, dat hij nu in dienst staat van de gerechtigheid, van rechtdoen, van leven tot eer van God. Dat niet langer wat jij wilt, maar wat hij wil in je leven centraal staat. Stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde, zegt Paulus in Romeinen 6 vers 13, maar stel je gaven, talenten, je leven ter beschikking aan God. Niet omdat het moet, maar gewoon uit dankbaarheid. Omdat Heer Jezus je leven binnen is gekomen. Gaat hij je handen, je voeten, je ogen, je oren richten. In dienst nemen. Niet om mensen pijn te doen als wapens, om mensen pijn te doen. Maar juist om mensen te zegenen, te helpen, te bemoedigen, op te beuren. Met raad en daad terzijde te staan. In dienst van de gerechtigheid tot eer van God. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. De woorden van de catechismus. Zo worden wij door de opstanding van Christus, door zijn kracht, opgewekt tot een nieuw leven. Een leven dat niet draait om jezelf, maar om hem. Ja, ik weet, dat is een gedachte die u natuurlijk misschien ook wel hebt. Ik weet dat het ten dele is. Paulus schrijft er heel verheven over in de catechismus ook. Er zijn ook allerlei krachten die ons naar beneden trekken. En inderdaad, in de wandel met de Heer Jezus blijven last houden van onze oude mens, van ons karakter. Ja, helaas wel. En is er gebrokenheid en is er teleurstelling. Maar dat neemt niet weg dat het Pasen is geweest. Pasen hebben we achter de rug. Ja, nee, niet op die manier, dat begrijpt u. Pasen wordt nooit verleden tijd. Maar het is wel een geweldige stimulans dat we een levende Heer hebben die door zijn geest in ons woont. En dat maakt alles anders. Laten we ons daar vandaag over verwonderen. Zoals een kind blij kan zijn met een nieuwe jurk of nieuwe kleding. Een mooie jas of nieuwe schoenen. En dat dan iedereen wil laten zien. Opa en oma, kijk eens naar mijn nieuwe kleren. Dat we zo ook het nieuwe leven gaan koesteren. Niet om ermee te pronken, maar wel om dankbaar te zijn en ons over te verwonderen dat in mij Gods leven, zijn geest werkzaam is. Laten wij de Heere God samen danken. Het eenvoudige antwoord van de catechismus. Wat is het nut, wat is de betekenis van de opstanding? Dat hij het goed heeft gemaakt tussen God en ons. Vrede met God. God is onze Vader. Het tweede, dat het een onderpand is, een bewijs dat we ook straks in zijn heerlijkheid zullen delen. En het derde, dat dankzij de opstanding van de Heer Jezus, zijn kracht in onze levens aan het werk is. En hij ons helpt om in het nieuwe leven te wandelen. Zullen we daar samen over zingen met dat lied en ons erover verwonderen. Jezus leeft. En wij mogen onze stem eraan toevoegen. En zullen we het allemaal zeggen. Ik leef met hem. Amen.